Welkom bij deze Wintersport podcast en we gaan vandaag in op de geschiedenis van een dorp wat wel altijd wel onderwerp van gesprek is als het gaat over of het nou mooi is of niet. Dat is namelijk Avoria in de Porte du Soleil. We duiken de geschiedenis van Avoria in samen met Roel. Nou, Roel, dit is een fascinerend dorp, hè, Avoria?
Ja, zeker, zeker. Ik persoonlijk vind het wel wat, maar ik ken ook mensen die het verschrikkelijk vinden. Gemak dient de mens en dat kun je van dit dorp ook zeker zeggen, want het ligt natuurlijk midden in het skigebied. Het is autovrij. En wat voor een skigebied?
Ja.
Meer dan 500 kilometer aan piste.
Hey, jij zegt autovrij, want laten we daar even op inzoomen. Normaal gesproken bespreken we dit altijd wel redelijk chronologisch, maar eigenlijk is het, dat is toch wel echt bijzonder aan Avoria, hoe het tot stand is gekomen. Met welke visie? Want dat is precies wat het is. Avoria is niet een dorp waar al een aantal boerderijen stonden of iets dergelijks, wat uiteindelijk is uitgegroeid onder skigebied. Nee, dit is echt neergezet door iemand met visie.
Ja, zeker. Het was een Fransman, eigenlijk een oud wedstrijdskier die uit Morzine kwam. En die kende natuurlijk de omgeving op zijn duimpje.
Ja.
Hij liep daar vaak het plateau van Avoria op, maar er was op dat moment nog niks. En hij zag
dat was vuurangert voor de fetischisten onder ons, waar ik een ben. Juan Vuarnet. Gouden medaillewinnaar van de Spelen in Squaw Valley.
Ja.
Ja,
dus die kende het gebied heel goed en hij ging daar gewoon in zijn vrije tijd vaak skiën. Maar er was op dat moment nog niks, dus hij wilde daar graag een skigebied van maken. En dat is hem ook gelukt. Hij is begonnen met één liftje, maar toen kwam hij eigenlijk meteen al in de financiële problemen. En daar had hij vervolgens hulp bij nodig.
Ja.
En die hulp kwam onder andere van een groepje architecten. En dan komen we meteen op dat punt waar jij net aansluit. Wat voor dorp wil je daar dan bouwen? En dat waren jonge architecten en die hadden een bepaalde visie die op dat moment dus totaal niet aansloot bij hetgeen wat eigenlijk in Frankrijk op dat moment nog gangbaar was. Het moest in harmonie met de omgeving gebouwd worden. Daarnaast moest er, het moest eigenlijk een soort uitvlucht bieden voor mensen uit de stad.
Ja.
Dus autovrij, maar de relatie met de natuur was belangrijk. Mensen moesten zich te voet kunnen verplaatsen zonder last te hebben van autoverkeer. De kachels die je her en der in de Alpen overal zag verschijnen om het warm te krijgen, dat wilde men in dat dorp niet hebben. Alles moest elektrisch verwarmd worden. Ja, en uiteindelijk is daar dus een concept uitgekomen wat dus Avoria is geworden.
Het is eigenlijk bizar, hè? Dit is gewoon een sustainability avant la lettre.
Ja.
Want alles was helemaal al duurzaam, op duurzaamheid gericht. En het wat ook wel bijzonder was natuurlijk, is dat die Vuarnet in eerste instantie die projectontwikkelaar gevraagd had en had gezegd van, dat skiën, dat is wat voor de jeugd. En die had het een beetje doorgeschoven aan zijn zoon. En die had wat geld meegekregen natuurlijk. Van joh, hier heb je wat geld, ga het maar doen.
Ja, 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 precies. En uiteindelijk, die heeft natuurlijk dat hele zaakje aan het rollen gebracht. Daar zat dus in eerste instantie het geld om daar überhaupt iets te maken. Maar ik denk, zonder die architecten was het dus niet van de grond gekomen. En dat heeft dus succes gehad. Al ging het wel met horten en stoten.
Ja, want ze werden uitgelachen.
Ze werden gewoon uitgelachen.
Dat was een belachelijk idee. Want ja, de auto was het statussymbool. En de Fransen die waren natuurlijk vanuit socialisme. Iedereen moest de mogelijkheid hebben om te kunnen skiën en snowboarden. Dus er werden natuurlijk mega complexen uit de grond gestampt. En wat die gasten in Avoria deden, dat kon eigenlijk helemaal niet.
Nee. Dus, je hebt een ingenieur, Maurice Michaud. Die was destijds verantwoordelijk voor de toeristische ontwikkeling in de Franse Alpen. Die vond Avoria letterlijk vertaald een gezwel. Het was gewoon te lelijk voor woorden.
Ja.
En het leek meer op een achterstandswijk. En hij vond het ook belachelijk om de visie te hebben dat dit gebied met een Zwitsers skigebied in de toekomst verbonden zou moeten worden. Want dat was toen al het idee van die architecten om een grensoverschrijdend skigebied te maken.
Ja. Ja.
Dus ze werden gewoon uitgelachen.
Ja, bijzonder, hè? Dat is echt, zo zie je maar dat wat toenertijd, het waren echt pioniers, maar dat werd totaal niet begrepen eigenlijk door wat er toen gangbaar was. Dus dat is echt wel bijzonder. Maar ja, goed, ze kregen dus 2 miljoen euro mee en toen begonnen ze eigenlijk met het bouwen van Avoria. Er werden wat andere, je zei al, een groepje jonge architecten werd bij elkaar gehaald. Oké, hoe kunnen we dat gaan bouwen? Nou, vervolgens stond daar een eerste appartementencomplex of een hotel, of waar zijn ze mee begonnen?
Ja, ze zijn eerst begonnen met een één sleeplift en één stoeltjeslift. En het hele gebied had maar één bar-restaurant. Maar dat diende dus tevens als receptie. En er was een achterkamer in dat restaurant waar de pisteurs verbleven. Dus het was allemaal heel provisorisch, dus bijna Spartaans. En pas in 1966, vlak voor kerstmis, werd het eerste hotel gebouwd. Dat was Hotel Drummond.
Uh-huh.
En dat had eigenlijk al een beetje de uitstraling van het Avoya van nu.
Ja.
Dus er werd met cederhout gewerkt, bepaalde kruisende looppaden en open haarden.
Ja.
En dat was eigenlijk meteen wel een trigger voor vooral in eerste instantie de jetset om naar dit gebied toe te gaan.
Heel anders, hè, want de betonbouw wat in de andere Franse dorpen natuurlijk vaak was, dat zag je hier veel minder. Want dat hout dat was ook echt natuurlijk uitgekozen op het feit dat het heel goed gedijt in de winter, hè, in dat soort omgevingen. En
ja,
dat is natuurlijk nog steeds zo als je naar Avoya komt. Dat is, ja, het zijn hoge gebouwen, maar wel allemaal van hout.
Ja. Ja, dat is het grote verschil, denk ik, met een Lemenuier, om maar iets te noemen.
Ja.
Daar was men dus in 1966 al mee bezig. En ja, die trend, architectonische bouwwijze, die heeft men dus doorgezet eigenlijk tot het moment van nu. Er is geen verandering in gekomen. Al zien we wel dat het Saint-Tropez van de sneeuw, wat het eerst was, dus eerst trok het dus vooral de rijken, dat is wel steeds meer verplaatst naar de mainstream wintersporten.
Ja.
En zelfs nu kun je spotgoedkoop, relatief gezien, in dit dorpje verblijven.
Precies, want vroeger gingen Brigitte Bardot, andere grote Franse sterren gingen daar natuurlijk naartoe. Maar die tijd is wel een beetje voorbij, denk ik.
Die tijd is voorbij. En voor die doelgroep is inmiddels natuurlijk al het een en ander een alternatief gekomen.
Maar wat wel een leuk iets is, kijk, om nog even helemaal terug te gaan naar wat het ooit was. Hè. Dus voorheen, er was niks, hè. Er was geen dorp. Hè. Want in dit was altijd een vlakte waarop ze hun koeien lieten grazen waarschijnlijk vanuit Morzine. En dat uiteindelijk dit wel geleid heeft tot het ontstaan van nog een ander groot Frans bedrijf, dat de meeste wintersporters eigenlijk ook wel kennen.
Ja, dat was Pierre Vacances, dat is eigenlijk ontstaan uit Avoria. Want die ontwikkelaar, Gérard Bremont, die dus die 2 miljoen had meegekregen van zijn vader.
Ja.
Die staat ik aan de wieg van dat hele concept van Pierre Vacances. Want waar Avoria mee kampte, was dat het buiten de vakantieperiodes eigenlijk grotendeels leeg stond. En men kreeg die appartementen niet gevuld. En vervolgens is er een concept bedacht om eigenaren te werven die dus die appartementen in eigendom kregen, maar dan tevens daar een x-aantal weken de appartementen moesten verhuren. Dus ze konden er niet continu zelf verblijven,
precies,
maar ze moesten ze doorverhuren via een agentschap.
In de branche heet dit volgens mij koude bedden. Als dorp wil je zo min mogelijk koude bedden, want dat betekent gewoon dat er niks gebeurt. Dan staan er bedden leeg. En dus dat was al vrij snel in de gaten in Avoria, dat het handiger was als je natuurlijk een appartement aan iemand verkocht en die was er maar 2 weken per jaar. Dan staat hij dus 50 weken per jaar leeg. En kan je als dorp natuurlijk ook moeilijk overleven.
Ja.
En dat hadden ze goed bekeken.
Ja, en dat concept is natuurlijk daarna uitgebreid naar tal van andere skigebieden en zelfs zomerbestemmingen. Dus wat dat betreft heeft hij zijn geld daarmee echt wel verdiend.
Ja, bijzonder, hè? Ja, goed, inmiddels is Pierre Vacances natuurlijk ook gewoon echt een gigantisch bedrijf op het gebied van verhuur van accommodatie. Maar is ook natuurlijk het gebied van Avoria natuurlijk tot monsterlijke proporties eigenlijk uitgegroeid. En meer dan 600 kilometer piste in de hele Portuslei. De verbinding met Zwitserland is er natuurlijk wel degelijk gekomen.
Ja.
En wat voor verbinding? Ik weet niet of je bij ons bij de muur de Chavanet boven hebt gestaan. Ja, dat is niet zo. Dat is wel anders dan de babywei, zeg maar.
Ja, zeker. Ja.
Dus wat dat betreft heeft Avoria natuurlijk een prachtige, toch wel een hele mooie ontwikkeling doorgemaakt. En eigenlijk is het dus ook helemaal niet terecht dat Avoria over één kam wordt geschoren met andere massale Franse skigebieden.
Ja, nee, dus totaal niet. Het ontstaan is ook totaal niet te vergelijken met een Val Thorens of een Tignes of een Lemenuier.
Ja.
Het wordt inderdaad vaak over één kam geschoren. En inderdaad, over smaak kun je twisten. De gedachte van de architectuur nu is in ieder geval dat het aan moet sluiten op de omgeving. En ik denk dat je niet kunt ontkennen dat dat wel gelukt is. Want de rotsen rondom het dorpje, die lijken inderdaad, met enige fantasie wel op de gebouwen.
Ja, goed. Het enige fantasie is wel handig. Maar ik ben met je eens. Kijk, het is Het is zeker niet het, ik vind het niet het mooiste dorp van Alphen, maar het is ook zeker niet het lelijkste dorp.
En ja, het is, precies.
En het is wel zo dat, het is natuurlijk extreem functioneel. Want waar je ook zit in Avoria, je loopt echt vanuit je accommodatie meteen de piste op. En je glijdt naar een lift en dat is echt top geregeld.
Ja, dus, een auto zet je in het begin van het dorp.
Precies, yeah. Precies. Leuk.
Ik heb misschien nog één dingetje ja. Leuk om nog aan te vullen. Want de mensen die daar eigendom hebben, die zijn ook ontzettend makkelijk rijk geworden. Want het feit dat er in 1557 een wet is gekomen dat eigendom wat op dat bergplateau bij mensen is terechtgekomen, dat binnen het verbond moet blijven van al die grondeigenaren die op dat plateau grond hebben.
Ja.
Dus dat betekent dat al die nakomelingen, de families die destijds grond hadden, die zijn ontzettend rijk geworden, maar daarna ook gebleven.
Ze mochten het niet verkopen aan iemand anders?
Nee. Kijk, en eerst hebben ze hun geld verdiend met melk waarschijnlijk. En nu is dat met skipassen. Dus dat is een hele bijzondere constructie.
Maar hoe kan het dan? Dat valt.
Het heeft te maken met dat de statuten van het gebied onder de Sardijnse wet vallen en niet onder de Franse wet. En dat heeft dus blijkbaar met bepaalde wetgeving in de 16e eeuw te maken.
Nou, ik zou zeggen, kom op met die Sardijnse wet hier in Nederland. Dan hebben we ook op dat gebied. Best bizar. Bizar dat iets uit de 16e eeuw nog zo actueel eigenlijk is. Hè?
Ja, zeker.
Dat het nog steeds geldt. Mooi weet je, Roel. Mooi om ook mee af te sluiten, wat mij betreft. Avoria is dus een heel bijzonder gebied. Totaal anders dan de andere grote skigebieden in de Franse Alpen. Dus vond je dit nou interessant? Laat dan een review achter. Abonneer je op onze podcast in een van je favoriete podcast app. Of op Spotify of op YouTube. Vinden we allemaal prima. Help je ons ontzettend mee. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.